onze hulp. En al onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij samen van Psalm 26, vers 1. O Heere, doe gij mij recht, ik wandel als uw knecht. Het tweede, beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En het derde, uw goedertierenheid die zich alom verspreidt, is de allentijd voor mijn gezicht. Psalm 26, het eerste, tweede en derde vers. gemeente, ook deze avond doen wij belijdenis van het Bijbelse, het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, gehoorzaam aan het woord van de Here en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En wij zingen daarna van Psalm 93 het vierde vers: Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Het vierde vers van 93 in aansluiting op de belijdenis van het geloof. Maar vooraf zeggen er ieder van u en van jullie in zijn of haar hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Voordat wij het woord openen, bidden we met en voor elkaar om Gods geest en zegen. Laten wij bidden. Grote en goede God, hoe hebt u dat deze dag, uw gemeente hier al bewezen en ook bevestigd? Dat uw macht groot is en dat uw trouw nooit vergaat. Hoe is dat in de eerste dienst ook gebleken, betuigd, verzegeld en verkondigd? En het is vanwege uw macht en uw trouw, Heere, dat al de eeuwen door, tot op de laatste dag van deze oude wereld toe, zo zal worden geloofd en zo zal worden gezongen. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. En dat, terwijl dezezelfde dichter eerder zong van het geweld, van de dreiging, en zoveel voor ogen had wat iets heel anders leek te bewijzen, dan dat uw macht groot is en dat uw trouw nooit vergaan zal. Maar hij leefde dat ook niet bij aanschouwen, door aanschouwen, maar hij leefde door het geloof. En dat geloof doet hem betuigen, doet hem belijden, doet hem betrouwen. Dat u de God bent die regeert. Dat uw macht groot is en uw trouw nooit zal vergaan. En Heere, wij bidden u. Wilt u deze avond ook weer zo zelf het woord nemen. Dat dat geloof ontstoken wordt, gewekt wordt, maar ook zo dat het versterkt wordt. Dat ouderen, jongeren voor het eerst, maar ook altijd weer en meer, zo zullen betrouwen. En daartoe zijn onze ogen op u, Heere, biddend, op u geslagen om hulp en gunst te vragen, u te bidden, kom toch heerlijk tot ons en wees heerlijk onder ons en werk zo wonderlijk in ons door uw Heilige Geest. Waarbij u ons volkomen kent en doorgrondt. Of we dat nu geheel en al beseften toen we dat zo zongen of niet. Dat heel ons leven, ons hart, onze gedachten voor u open liggen. En enerzijds moet ons dat bezetten met heilig ontzag. Want dan is er echt niets te verbergen. Hoezeer we ook dingen verbergen wilden. Tegelijk, Heere, wekt het ook heilige verwachting, omdat u dan volkomen weet wat nodig is. U kent en doorgrondt dat vaderhart, dat misschien wel met zoveel zorg is bezet, maar ook dat moederhart, dat in stilte tot u bidt om uw uitkomst. U weet af van die jongeren, die misschien wel gebukt gaat onder zo'n verborgen strijd, waar niemand van weet, behalve u. En u weet af van het kinderhart. En Heere, dan bidden wij, wilt u dan geven, dat waarvan u weet dat het nodig is. Ook als wij zelf dat misschien helemaal niet weten. Of misschien om iets heel anders verlegen zit. Maar geeft u dat wat nodig is om in die enige troost te leven? En als uw tijd daar is, ook in die enige troost te sterven. Zegent u dan het woord, Heere, als wij bladeren in de bladzijde van de oude bedeling en uw wonderlijke werken daar gewaar worden. Geeft u door uw Heilige Geest ons het te verstaan op de preekstoel en eronder. En ook waar thuis meegeluisterd en meegeleefd en meegezongen en meegeworsteld en meegebeden wordt. Kom ons te hulp. En maak het goed boven bidden en boven denken. Heere, zo bidden wij door uw koninkrijk komen, aan deze plaats, breidt het heerlijk uit, ten koste van het rijk van de boze, tot eer van uw heerlijke naam, maar doet dat ook alom. Waar het woord deze dag betuigd wordt, onder uw oude volk, zegen uw getuigenis tot geloof en tot verwachting van de Christus. En onder de volkeren. En als wij dan deze avond ook deze dag onze gaven geven mogen. Ook om onderwijs in Malawi. In de lichtkring van dat woord, uw woord. Dan bidden wij, zegent u toch die gaven. Opdat ook daar dat woord wortelt in het hart van jonge mensen. Het woord beschijnt hen die hen te onderwijzen hebben. Opdat ook daar en dan uw koninkrijk heerlijk komen zal. Heren, we zijn zo verlegen om uw herderswerk. Zet toch uw voetstap onder ons vanavond. En wijd en leid onszelf dat we merken zullen, geloven, maar ook ondervinden waar gij uw voetstap zet. En dat zal ook in de stilte van de kamer thuis dan ervaren worden. Daar druipt het al van vet. Daar doet u het al ten zegen dijen. Help ons dan. Uw grote naam ter eer. In het geven van de gaven. Het zingen van de psalmen. Het lezen van de schriften. De bediening van de verzoening. De dienst van de gebeden. Zegen de koster, de organist. Anderen die een taak hebben. Neemt u het in uw handen en doet u er het uwe mee. Verheerlijk uzelf. Heere, leg de hand aan uw werk, zodat de uitkomst van deze dag en van deze dienst u ootmoedig dank betuigen mag. Dat bidden we uit genade, in de vergeving, de uitdelging, de verzoening van al onze zonden. Enkel om Jezus wil. Amen. Gemeente, we lezen deze zondagavond uit het Bijbelboek Nehemia. Het slot van het boek. Hoofdstuk 12 vanaf het 44ste vers. En ik lees met u en jullie door tot het 14e vers van hoofdstuk 13. We lezen Nehemia 12 vanaf vers 44 tot hoofdstuk 13 vers 14. Misschien voor het goede verstaan, u weet dat Nehemia teruggekeerd is naar Jeruzalem, de stad van de vaderen, om leiding te geven aan de herbouw van de muren. Het herstel van Gods stad en Gods huis ook. In het vervolg van het boek Nehemia lezen we hoe het woord van de Heere kracht doet in Jeruzalem. Het loofhuttenfeest wordt weer gevierd. Na zoveel tijd, het volk vernieuwt het verbond met de Heere. De muren van de stad worden plechtig ingewijd. En daarna zijn we dan getuigen van wat we nu samen lezen. Nehemia 12, vers 44. Ook werden tenzelfde dagen, dus als de muren, de herstelde muren zijn ingewijd, ook werden tenzelfde dagen mannen gesteld over de kamers tot de schatten, tot de hefoffers, tot de eerstelingen en tot de tienden, om daarin uit de akkers der steden te verzamelen de delen der wet, voor de priesters en voor de levieten. Want Juda was vrolijk over de priesters en over de levieten die daar stonden. En de wacht van hun God waarnam. En de wacht der reiniging, ook de zangers en de portiers, naar het gebod van David en zijn zoon Salomo. Want in de dagen van David en Asaf, van ouds, waren er hoofden der zangers en des lofgezangs en der dankzeggingen tot God. Daarom gaf gans Israël in de dagen van Zerubabel en in de dagen van Nehemia de delen der zangers en der portiers, van elk dagelijks op zijn dag. En zij heiligden voor de Levieten en de Levieten heiligden voor de kinderen van Aaron. Te dien dagen werd er gelezen in het boek van Mozes, voor de oren van het volk. En daarin werd geschreven gevonden dat de Ammonieten en de Moabieten niet zouden komen in de gemeente Gods tot in eeuwigheid, omdat zij de kinderen Israëls niet waren tegengekomen met brood en met water, ja, Bileam tegen hen gehuurd hadden om hen te vloeken, hoewel onze God de vloek omkeerde in een zegen. Zo geschiedde het, als zij deze wet hoorden, dat ze alle vermengeling van Israël afscheiden. Eliasib nu, de priester, die gesteld was over de kamer van het huis van onze God, was voor deze nabestaande van Tobia geworden. En hij had hem een grote kamer gemaakt, alwaar zij tevoren heen leidden het spijsoffer, de wierook en de vaten, en de tienden van koren, van most en van olie, die bevolen waren voor de levieten en de zangers en de portiers, mitsgaders het hefoffer van de priesters. Doch in dit alles was ik, Nehemia, niet te Jeruzalem. Want in het 32e jaar van Artaxasta, koning van Babel, kwam ik tot de koning. Maar ten einde van sommige dagen verkreeg ik weer verlof van de koning en ik kwam te Jeruzalem en verstond van het kwaad dat Eliasib voor Tobia gedaan had, makende hem een kamer in de voorhoven van Gods huis. En het mishaagde mij zeer. Zo wierp ik al het huisraad van Tobia buiten uit de kamer. Voorts gaf ik bevel en zij reinigden de kamers en ik bracht daar weer in de vaten van Gods huis met het spijsoffer en de wierook. Ook vernam ik dat de levieten deel hun niet gegeven was, zodat de levieten en de zangers die het werk deden gevloden waren, een ieder naar zijn akker. En ik twistte met de overheden en zei: waarom is het huis van God verlaten? Doch ik vergaderde hen en herstelde ze in hun stand. Toen bracht gans Juda de tienden van het koren en van de most en van de olie in de schatten. En ik stelde tot schatmeesters over de schatten Selemja, de priester, en Zadok, de schrijver, en Pedaja uit de levieten, en aan hun hand Hanan, de zoon van Zakhur, de zoon van Matanja, want zij werden getrouw geacht en hun werd opgelegd aan hun broeders uit te delen. Gedenk mij door mijn God in deze en delg mijn weldadigheden niet uit die ik aan het huis van mijn God en aan zijn wachten gedaan heb. Tot zover dit gedeelte uit het Bijbelboek Nehemia, het geheel van dit gedeelte, gemeente, zal in de prediking weer klinken. Toch leggen we met name de vinger bij vers 8 en vers 9. Vers 8 en vers 9, waar Nehemia ons meedeelt: en het mishaagde mij zeer. Zo wierp ik al het huisraad van Tobia buiten, uit de kamer. Voorts gaf ik bevel en ze reinigden de kamers. En ik bracht daar weer in de vaten van Gods huis met het spijsoffer en de wierook. Tot zover ook het woord voor de verkondiging deze zondagavond. Voordat we ons onder het woord van de Heere stellen, gemeente, mogen we onze liefdegaven geven. De bestemming van de collecten is als volgt. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede collecte voor de kerkvoogdij. De derde collecte voor de generale diaconale commissie met bijzondere bestemming het christelijk voortgezet onderwijs in Malawi. Bent u thuis, dan kunt u digitaal uw gaven overmaken. Alle collecten van harte aanbevolen. We zingen ter inleiding op de woordbediening van Psalm 139 het eerste en ook het laatste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En 14, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, en doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Vers 1 en vers 14 van Psalm 139. Gemeente, wie dit kleine Bijbelboekje doorleest, die zou op het idee kunnen komen, Nehemia is, wat je verhaalt, wat je beschrijft, is dat eigenlijk niet te mooi om waar te zijn. En er zijn uitleggers van de Bijbel, wat heet uitleggers, die denken dat dat inderdaad zo is, dat Nehemia eigenlijk de zaken mooier voorstelt dan ze in werkelijkheid zijn geweest. En ik kan dat wel begrijpen dat je dat denkt als je te klein denkt van de Heilige Geest. Maar tegelijk zeg ik, begrijpen wat hier zich voor onze ogen voltrekt, ja, dat is nou ook weer veel gezegd. Het zijn wonderlijke dingen, gemeente, die je in dit Bijbelboekje leest, die je in dit Bijbelboekje hoort en die je in dit Bijbelboekje ziet. Als u zou lezen vanaf het begin, dan ontdekt u dat. Nehemia verhaalt het, hoe de muren van Jeruzalem herbouwd worden, hoe die nieuwe muren van Jeruzalem worden ingewijd en dat gebeurt met grote vreugde, met geweldig feestgedruis. Die muren zijn klaar en het volk trekt over die nieuwe muren naar het heiligdom, naar de tempel, om daar met lof Gods grote naam te danken. Te danken voor zijn wonderlijke daden, voor zijn wonderlijke werken. En Nehemia's woorden spreken dan voor zichzelf. Hij schrijft, want God had het volk vrolijk gemaakt met grote vrolijkheid. Vrolijk gemaakt met grote vrolijkheid. En die stad, die druist van vreugde. Hè? Vreugde over wat de Heere had gedaan. En je zou erbij kunnen zingen, dit werk is door Gods alvermogen. Die vernieuwde stad, die vernieuwde tempel. Dit werk is door Gods alvermogen, door z'Heere hand alleen geschied. Nieuwe muren. Een vernieuwde stad. Ja, maar het gaat verder. Want wie verder leest, die ontdekt nog iets. Er zijn niet alleen vernieuwde muren, er is niet alleen een vernieuwde stad, maar gemeente, er zijn ook zulke vernieuwde harten. Als het woord van God gelezen wordt door Ezra op de straten van Jeruzalem, dan raakt dat woord oud en jong. Dan raakt dat woord aan harten van kleinen en van groten. Die harten worden geraakt, die harten worden verbroken. En vanwege dat woord hebben jong en oud van harte voor God gebogen, maar ze worden door datzelfde woord ook vertroost en bemoedigd en opgericht. En zo worden ze van harte bereid en gereed gemaakt om nu voortaan volstandig in Gods wegen te gaan. Vernieuwde stad, vernieuwde harten, en we zijn er nog niet. Een vernieuwd hart, gemeente, dat weet u denk ik toch? Ja, dat geeft ook bewogen handen. Het volk geeft royaal voor de dienst van de Heer. En de voorraadkamers van de tempel, ze raken in een mum van tijd goed gevuld om de tempeldienst in stand te houden, maar natuurlijk ook om de priesters en de levieten in hun levensonderhoud te voorzien. In die voorraadkamers van de tempel worden de eerstelingen bewaard van koren en most en olie, maar ook de tienden die door het volk worden afgedragen. Alles wat door het volk gegeven wordt voor de Heere en voor zijn dienst. Het is een volk, gemeente, mag ik het zo zeggen, het is een volk van blijmoedige gevers. Er staat, we lazen dat samen, Juda was vrolijk over de priesters en over de levieten. Vernieuwde muren, vernieuwde stad, vernieuwde harten, gulle handen voor de dienst van God. Dus ja, als we niet wisten dat dit de woorden van de Heilige Geest zijn, dan zou je kunnen denken, Nehemia heeft toch een tikje overdreven. Is dit niet te mooi om waar te zijn? Dit volk, dat zich zo overgeeft aan de Heer, en dat zich zo overheeft voor de Heer, met zulke liefde, zulke ijver, zulke lof. Ja, want we zijn eigenlijk nog niet aan het eind gemeten. Ik zei net, Ezra heeft op de straten van Jeruzalem uit het woord gelezen. Eerder. Maar we waren er in de schriftlezing getuigen van hoe hij weer het woord van de Heere opent. En dit keer gaat het woord van God open bij Deuteronomium 23. En wat blijkt daar? Wel, dat de Heere elke vermenging met andere volken, de Moabieten, de Ammonieten, verboden heeft. In Deuteronomium 23, om precies te zijn, daar kunt u lezen: geen Ammoniet, noch Moabiet zal in de vergadering van de Heere komen. Die Ammonieten, die Moabieten, die hebben geen plaats in de dienst van God en geen plaats in het huis van God. Nou, waarom eigenlijk niet? Want ja, per slot van rekening, gemeente, die Ammonieten en die Moabieten, dat zijn wel broedervolken van Israël, nietwaar? Ze zijn nazaten van Lot, de neef van Abraham. Waarom hebben die geen plaats dan in de dienst van de Heere? Nou, dat zegt de Bijbel er vanavond natuurlijk meteen bij. Na de uittocht uit Egypte hebben die Ammonieten en die Moabieten het volk van de Heere niet geholpen, niet gesteund, niet versterkt. Integendeel, ze hebben het tegen dat volk van God zelfs opgenomen. En daarom rust deze vloek op hen. Zij zullen niet komen, zo klinkt het ten tijde van Nehemia, in de gemeente van God. Deuteronomium. Dus dat gebod is al heel oud. Maar kennelijk is dat in vergetelheid geraakt, gemeente. Maar nu het volk in Jeruzalem aan deze zonde ontdekt, breekt het daar ook mee. En dat is altijd zo. Toch? Als Gods geest je aan je zonde ontdekt, ja, dan buig je ermee voor de Heere, verlegen om zijn genade, verlegen om de vergeving van de zonde, de vrede met God, maar toch niet om, als je die vergeving van hem gekregen hebt, om dan vervolgens op de oude voet verder te gaan. Of zelfs de genade van God te misbruiken om die zonde aan de hand te houden. En dan bij jezelf te denken, ach, er is toch vergeving bij de Heer. Paulus zou tegen ons zeggen, dat zij verre. Dat zij verre. Wie vindt barmhartigheid? Volgens de Heilige Geest. In het Spreukenboek. Wie vindt barmhartigheid? Die zijn zonde beleidt en ook laat. Hier zien we. Ontdekt door Gods wet aan die zonde, gaat er een streep door die zonde. Ieder die Ammoniet is, of Moabiet is, of van hen afstamt, zelfs tot in de tiende generatie, die wordt geweerd uit de dienst van de Heer. De dienst van de Heer moet zuiver worden gehouden, en daarom is daar voor deze heidenen geen plaats in. Natuurlijk In de weg van bekering is er ook voor een heiden plaats in de dienst van de Heer. Dat lezen we ook al in het boek Ezra. Mensen zoals vroeger Rut, de Moabitische, u kent ze wel. Maar ze beleed toe te behoren aan de Heer en aan zijn volk. In die weg is er natuurlijk wel degelijk een plaats in Gods huis en Gods dienst voor een Moabiet. Intussen. Ja, dat kan natuurlijk best pijn hebben gedaan. Stel ik me voor. Hoe lang kenden die mensen elkaar al? En? Ze hadden er nooit een probleem in gezien. Het heeft misschien ook amper problemen gegeven. Is dat dan niet hard? Die Moabiet, die Ammoniet. Geen plaats. Is dat niet hard? Ik denk terug aan wat in het boekje Ezra staat. Over die heidense vrouwen, u weet wel. Met wie het volk zich vermengd had. Hè? Die heidense vrouwen die worden... Ja, die worden heel radicaal weggestuurd. Maar gaat dat niet tegen alle gevoel in? En toch... Toch krijgt de wet van God de overhand. Ja, toch? Houdt uw leven er eens naast, gemeente. Hoe vergaat het u? Hoe vergaat het jullie? Ik vraag het ook aan mezelf natuurlijk. Laten wij ons gezegd, werkelijk, door het woord van God. We bedachten zo even, we zagen het hier. Ontdekt worden aan de zonde betekent ook een breuk met de zonde. Jawel, maar argelistig is ons hart en ons vlees is taai in verzet. We hebben zo ons verweer, we hebben zo onze bedenkingen en we zeggen dan en we denken dan, ja maar, moet dat zo radicaal dan? Het is niet God misschien, wat ik doe, maar ik kan toch beginnen met een beetje te minderen. Maar ja, de wortel zit er dan natuurlijk nog. Laten we het even concreet maken. Mensen, ik laat leeftijd echt in het midden. Mensen kunnen zich soms laven aan videodiensten, streamingsdiensten. Ook in de gemeente kom je dat tegen. Ja, wat kost zo'n abonnement nou, hè? Ja, wat het je kost is misschien de vraag, maar ik snap het wel. Wat kost dat nou? Een paar euro in de maand? Krijg je er een gesprekje over, dan zeggen mensen gelijk, ja, maar je kunt heel veel natuurfilms kijken, ja, natuurlijk. Je komt ze tegen die kijken tot hun oogleden de bij neervallen gemeente. En dan gaat het over films, dan gaat het over series. Waarbij we ons te goed doen aan beelden, gedachten en een manier van leven die haak staat op wat God bedoelde. Een manier van leven waarbij alles normaal is, waarvan de Heere een afkeer heeft. Nou, laten we het even concreet houden. Misschien is dat je leven wel, maar nu komt Christus in je leven. En dan ga je in plaats van 200 van die films in de maand er 20 kijken, zoiets. De geest laat een breuk. Het is natuurlijk maar één willekeurig voorbeeld. Maar de geest laat een breuk waar ons hart graag bruggen bouwt. Al met al is er veel gebeurd in Jeruzalem. Even terug. Er is zoveel gebeurd. Zoveel. Het woord doet kracht onder het volk. Als u terug zou bladeren, ik noemde het al. Dan leest u het, dan ziet u het, dan merkt u het, dan voelt u het. Het loofhuttenfeest is weer gevierd. En het verbond met de Heere is weer vernieuwd. De muren zijn ingewijd. De tienden worden gegeven. De dienst van de Heere is nu ook nog eens gezuiverd. Van al die dingen ben je getuige als lezer van het boekje Nehemia. En je bent er getuige van tot vertroosting, geest en leven. Je kan heilig jaloers worden en denken wat een heerlijke, wat een zegenrijke, wat een wonderlijke tijd is dat geweest, Nehemia. Dit is niets minder dan een oudtestamentische opwekking. Al ben ik me ervan bewust dat dat niet door iedereen in die tijd en op die plaats zo zal beleefd zijn. Maar dan komt de dag dat Artaxasta, hebben we dat gelezen, dan komt de dag dat Artaxasta, de koning van Perzië, zijn schenker, want dat was Nehemia, terugroept naar het hof. En hij gaat terug. Ik stel me voor dat hij dat gedaan heeft, gemeente, met enerzijds dankbaarheid in zijn hart. Wat was hij getuige geweest van de wonderlijke daden van God. Tegelijkertijd ook misschien met pijn in zijn hart. Hij moet het alles achterlaten en hij moet terug op zijn post aan dat Perzische koninklijke hof. Maar de Heilige Geest verhaalt het bijna in één adem. Dat afscheid van Jeruzalem en van het volk is niet definitief. Integendeel. Opnieuw krijgt Nehemia toestemming van de koning Artaxasta om terug te gaan naar Jeruzalem. Hoe lang is hij weg geweest, zegt u? Ik durf het niet te zeggen. De een zegt een paar jaar. De ander zegt hooguit één jaar. Dat is niet zo duidelijk. Hoe dan ook, Nehemia gaat terug. Waarom eigenlijk? Nou, hij gaat terug omdat hij van de verandering gehoord heeft. En dan blijkt dat niet elke verandering ook altijd een verbetering is. Ik denk dat Nehemia geweldig is geschrokken. Toen hij terugkwam in Jeruzalem. Want, gemeente, er is sprake van geweldig verval. Nehemia liet de stad achter, het volk, in een bloeitijd van de Heilige Geest. Een bloeitijd van geestelijk leven. Maar nu, als Nehemia terugkomt, dan blijkt het volk weer vervallen te zijn in oude zonden en oude gewoonten. En nee, dat ging niet van de ene dag op de andere dag. Hè? Het gaat niet heel hard of zo. Het duurt best een tijdje voor je er wat van merkt. Hè? Eerst merk je eigenlijk helemaal niets. Je ziet er weinig van. Alles gaat gewoon nog door. Hè? De tempeldienst gaat gewoon door. Maar van lieverlee. Het begint ermee, zo lezen we, dat de tienden niet meer trouw worden gegeven. De tienden, ik zei dat al, maar dat wist u ook al. Daar wordt de dienst van de Heere mee onderhouden, mee in stand gehouden. En er wordt in het levensonderhoud van de levieten voorzien vanuit de tienden. De offerdienst wordt bekostigd. En nu worden die tienden op een zeker ogenblik niet meer zo trouw afgedragen. Wat betekent dat? Dat betekent dat er gekort wordt op de dienst van God. Zo zelfs dat de levieten, die daar dienden in het heiligdom, dat die de stad ontvlucht zijn, terug naar hun eigen akkers, om, ze moeten wel, dan maar weer in hun eigen levensonderhoud te gaan voorzien. De tempeldienst leidt eronder. Het duurt maar even of de altaren roken niet meer gedurig. De Sabbat wordt niet meer onderhouden. En ja, toch weer vermengt het volk zich met de Ammonieten, de Moabieten en de vrouwen uit het land van de Filistijn. Het is nog helemaal niet zo lang geleden dat het volk voor God had gestaan en plechtig het verbond met de Heere had vernieuwd. Er zullen er nog veel zijn geweest die het zich nog zo levendig konden herinneren. De dag dat de stad van vreugde druiste. De dag van die grote vrolijkheid in God. En ondanks alles, ondanks die geestelijke hoogtijdagen. Ondanks dat hartelijke voornemen van toen om de Heere en de Heere alleen te dienen. Gemeente, wordt u, als u dat zo leest en begrijpt, wordt u dan ook een beetje bang voor uzelf? Dat voornemen zo kan verflauwen in je leven. En dat zo kan verbleken. Toen hield je dat natuurlijk niet voor mogelijk. Je was zo vol en zo bewogen en zo gedreven. Je zou zo van harte de Heere dienen. En je meende het ook. En toch, de gloed ging er gaandeweg toch wat af en wat uit. Je doet alles nog. Maar het vuur is geweken. Dit is zo'n spiegel. Hè? Zo'n spiegel. Ja toch? Zo'n spiegel. Omdat het gemeente zo van binnenuit gebeurt. In Jeruzalem. Zo van binnenuit. Als Nehemia ons toch vertelt, vraag ik u. Als Nehemia ons toch vertelt dat de kleinzoon van de hoge priester Eliasib getrouwd is met de dochter van Sanballat. Sanballat. Nog een keer. De kleinzoon van de hoge priester is getrouwd met een dochter van Sanballat. Sanballat was toen ter tijd de vijand van Nehemia. De vijand van Jeruzalem. De vijand van God. Sanballat, samen met Tobia, zijn maat en Gesem, de Arabier, hadden ze alles in het werk gesteld om de herbouw van die muren te verstoren. En te laten stoppen, dat te frustreren, dat tegen te werken, tegen te houden. Een dochter van hem is nu getrouwd met een kleinzoon van de hogepriester. Er kan wat veranderen in één geslacht, hè. Maar wat toch wel, alles slaat, als ik het zo mag zeggen. We hebben dat gelezen. Dat is dat Tobia, een wapenbroeder van die Sanballat, dat die woont in een van de kamers van de tempel. Met medeweten van Eliasib, de priester. Dat gemeente treft Nehemia aan als hij terugkomt uit Perzië in Jeruzalem. Deze Tobia die hem zo had bestreden als bewoner van de tempel. Een heiden nota bene, hè, die als Ammoniet al sowieso niet in de tempel mocht komen. Dus nog los van zijn vroegere vijandschap, hij verontreinigt het huis van God. Tobia was blijkbaar familie van Eliasib geworden, of ze stonden anderszins op goede voet met elkaar, dat is niet zo duidelijk. En Eliasib de priester geeft aan die Tobia een kamer in de tempel. Er staat zelfs in de Bijbel bij een grote kamer. Die priester geeft Tobia een grote kamer in Gods huis. Hij geeft die oude vijand veel ruimte in het huis van God. Dat wilde ik net benadrukken toen ik zei, het komt zo van binnenuit. Ziet u dat? U ziet het voor u, hè? Die Tobia, die zit daar met heel zijn hebben en houden. In de tempel, in de kamer. Hij zit, jongelui, op kamers. In Gods huis. Ja, als je het zo van buiten bekijkt, dan denk je, nou, er is niet zoveel mis. Hè? Die vernieuwde muren, die zijn nog puntgaaf intussen. En het fundament is deugdelijk. De stad en de tempel solide. Maar dat die man daar zit, in die kamer, in de tempel, kan maar één ding betekenen. De leiding van het woord van God wordt gemist. Want het woord was daar glashelder over. Wie terugbladert in dat boek Nehemia, die komt erachter. Op allerlei momenten legt dat woord geweldig beslag in Jeruzalem. Ten tijde van die wonderlijke oud-testamentische opwekking. Maar dit kan toch alleen maar betekenen dat het woord van de Heere meer en meer geweken is. Het voert niet meer heerschappij. Zoals voordien. En aangezien de geest bij uitstek werkt door het woord. Daar is het boek Nehemia vol van. Aangezien de geest bij uitstek werkt door het woord. Zal ook zijn zegen en zijn werking meer en meer zijn geweken. En dat blijkt al. Dat bleek al. Tienden lopen terug. Op godsdienst wordt bezuinigd. De levieten moeten noodgedwongen terug naar hun eigen akkers om nog wat te eten te hebben. Herkent u dat niet, gemeente? Als je de zonden een plaats geeft, dan blijven de gevolgen niet uit. Als je de zonden een plaats geeft, bewust, dan blijven de gevolgen niet uit. Denk alleen maar aan de zonde van nalatigheid. En je doet niet per se veel meer verkeerde dingen misschien. Maar de goede laat je na. En wat zie je? Zo gloedvol als je hem eerder lief had. Zo gelaten is het nu geworden. Het vuur dat laait niet meer op. Je leest het woord, natuurlijk doe je dat. Natuurlijk. Je zou het ook niet graag nalaten. Maar de tekst blijft zo stil. Hè? Alsof de Heere minder spreekt. Het raakt, het roert niet zoals eerder. Het gebed net zo. We bidden wel. Natuurlijk, de Heer is dat waard. Het eert hem, maar je hart komt er moeizamer in mee. Woorden van blijdschap maken je niet echt blij. En terwijl je een smeekgebed uit de psalmen neemt en tot God opheft. Ja, roepen je hart en je ziel niet echt uit naar de levende God. Ziet u, hoe de boze zijn pijlen richt op wat de Heere werkt en wat de Heere geeft. Wonderlijke, heerlijke dingen zijn in Jeruzalem gezien en gehoord en gebeurd. Heerlijke dingen door God gewerkt. En nu in zijn eigen huis is een plaats ingeruimd voor Tobia. De Ammoniet. De oude vijand. Nehemia noemt het zelf in zijn beschrijving een groot kwaad. En dat is het. Om de onreinheid een plaats te geven, dat is een kwaad. Je begon bij de zonde van nalatigheid, gemeente. Maar je kunt natuurlijk ook bepaalde zonden juist koesteren. Ze liggen zo na aan je hart, dat je met die zonden het laatst gaat breken. Je kunt onreine verlangens in je omdragen. Om daar heimelijk aan toe te geven. Of de wrok kan liggen te smeulen op de bodem van je hart. Het kwaad heeft een kamer gekregen. in de tempel van God. Want dat wordt je hart door de inwoning van de Heilige Geest. Zoals ook, en dat gebeurt misschien nog wel het meest. Als je weer zo met de dingen van beneden bezet raakt. En waar eerder die breuk viel, vergetende hetgeen achter is. En mij strekkende naar hetgeen voor is, jaag ik erna. Waar eerder die breuk viel, dan beginnen de grenzen te vervagen. De dingen van beneden trekken weer meer aan je. En de manier waarop de wereld denkt en het leven inricht en geniet. En zojuist maakte ik dat persoonlijk, eerst en vooral gemeente. En zoeken we met dit woord u en jou en ons eigen hart. Maar dat is natuurlijk niet het enige, al is het wel het eerste, denk ik. Er zit meer aan vast. Als vlees en wereld, als de boze, als de zonde vat krijgt op je hart, krijgt het het ook op je huis. Dat is natuurlijk het geval als je niet in de gemeenschap met God leeft. Maar ook als je dat wel doet. En als we na ontvangen genade de onreinheid een plaats geven. Zoals Tobia een kamer kreeg in de tempel. Zo kunnen we plaats maken voor de onreinheid in ons huis. Misschien zelfs wel veel ruimte, want Eliasib geeft Tobia een grote kamer zelfs in het heiligdom. Je neemt het in het gezin misschien niet meer zo nauw met het woord van God. Ja, gaat het altijd om de letter dan? Trouwens, heel veel mensen leggen dat heel anders uit. En het gaat toch vooral om de goede intentie, om de goede bedoeling. Het zijn meer argumenten die passen bij de tijdgeest, gemeente, dan bij de Heilige Geest. In Jeruzalem worden geen duidelijke lijnen meer getrokken. De lijnen tussen wat rein is en onrein is, die beginnen te vervagen. Die Tobia, die zit daar waar hij nooit had mogen zitten. Hij leeft en suite in de tempel. En dat is wat ons betreft ook de indringende vraag. Vragen we in ons hart en in ons huis echt naar de wil van God? Eliasib, die priester, die kan natuurlijk heel goed gedacht hebben, ach ja, weet je, die kamer staat toch leeg. Daar kan iemand toch best wonen, misschien tijdelijk of zo. Eigenlijk zegt dat al genoeg, hè, dat die kamer leeg staat. Want het was een kamer waar de tienden in werden opgeslagen. Van koren en most en olie. De gaven voor de dienst van de Heere. Als die kamer leeg staat, betekent dat dat er bezuinigd wordt op Gods dienst. Daar stonden we al even bij stil. En u woont nota bene in die lege kamer. En die lege kamer is al een aanklacht. Maar daar woont ook nog eens deze Tobia. Van het een komt het ander. U ziet het. Maar zien we het echt? Welke weg we ermee moeten gaan, gemeente, wordt vanuit dit woord zonneklaar. Nehemia mishaagt het zeer. Het is een groot kwaad in zijn ogen. En je ziet het voor je, hè? Nehemia was wel een karakter, zeg maar. En hij pakt al de spullen van die Tobia beet. En hij gooit het zo eruit. Alle huisraad van Tobia gooit hij op straat. Hij gaat niet eerst in overleg met die man. En hij probeert niet eerst tot een vergelijk te komen met Tobia. Of hij probeert niet een compromis met hem te sluiten. Hij zegt niet tegen Tobia: Tobia, moet je luisteren, joh. Ik snap het allemaal best hoe dat zo gegaan is, maar ja, we zijn hier toch wel een beetje verlegen mee eigenlijk. Dit hoort natuurlijk zo niet, maar weet je wat? Als jij je nou een beetje stil houdt en rustig houdt en je laat je niet te veel zien, zeker niet als de offers worden gebracht, dan kun je misschien wel een tijdje blijven zitten tot we een passende oplossing hebben gevonden. Nee. Die onreinheid moet worden uitgeworpen. De dingen die zich niet verdragen met de dienst van God en met het dienen van God. We hebben er ook in ons eigen leven radicaal mee te breken, gemeente. Niet God wat en de wereld wat. Als Hij ons hart heeft, als Hij ons hart heeft, zal de onreinheid daar geen plaats, geen kamer hebben. Het is de liefde tot God die Nehemia drijft. Het is geen blinde woede, het is geen ijver zonder verstand, het is liefde tot God. En deze plaats zal de Heere gewijd zijn en daar is geen plaats voor onreinheid. En wie hem bezig ziet, die moet natuurlijk wel denken aan hem. De Heere Jezus Christus, die later de tempel reinigt. Net zo radicaal als Nehemia, maar gedreven met een nog groter, dieper, vuriger, heiliger liefde dan Nehemia. Gemeente, ik zou me voor kunnen stellen dat dit woord u in verlegenheid brengt. Jou in verlegenheid brengt. Misschien omdat die onreinheid niet maar een plaats heeft in ons hart. Maar omdat die nog altijd heerst in ons hart. Alle ruimte bezet in plaats van één kamer. Je leeft nog in de zonde misschien. Ik hoop zo van niet. Maar stel dat. Je leeft nog in de zonde. Maar zie je dan wat dat betekent? Zie je dan wat dat betekent? Zo kan je niet met de Heere leven. Zo kan je je niet bij hem ophouden. En hij niet bij jou of bij u. Tobia moet verdwijnen. Alle onreinheid wordt door Nehemia uit de tempel gegooid. En laten we daar dan in dat geval van schrikken. Als we onrein van hart zijn en blijven, dan worden we uitgeworpen. Maar wat hier gebeurt, kan je ook op een andere manier in verlegenheid brengen. Misschien hebt u te beleiden. Misschien nu bij de kerktelefoon of bij de livestream. Het is er ook in mijn leven. Het is er ook in mijn hart. En ik kan het maar met pijn beleiden. Toen de Heer in uw leven kwam, in jouw leven kwam, in mijn leven kwam, toen zijn we begonnen, hè? Met alles uit te werpen. De huisraad van de zonde, de huisraad van de wereld, de huisraad van de duisternis, maar je liep eraan vast. En nu loop je er weer aan vast. Je krijgt het maar niet uitgeroeid. Het moest, maar het lukt ter nauwe nood. Of liever gezegd, meer niet dan wel. Misschien tot je schuld en tot je schaamte. Ja, want kijk, die vijand die zit van binnen. Die zit van binnen. Zoals Tobia een royale kamer in de tempel bezet houdt. Zo zit de vijand in je hart, nietwaar? Ik wil maar zeggen, gemeente, het is niet, het gaat niet enkel om daden waarvan we bekering nodig hebben. Er is een reiniging van binnenuit nodig. Reiniging van je hart en van je gedachten en van je verlangen. Nehemia gooit die huisraad eruit. Maar hij laat die kamer ook reinigen, zodat hij weer aan de Heere gewijd is. Wat een spiegel, hè. Wat een spiegel. Van wat u en ik nodig hebben. Een tekening van de bekering. Eens en telkens weer om aan de dienst van hem gewijd te zijn. Zoals die kamer door Nehemia weer gevuld wordt. Nu weer wel met de schatten van de tempel. Gereinigd en gewijd. aan de dienst van God. Nu staan daar weer de vaten, zo lezen we, met spijsoffer en wierook. Dus ja, je bent er verlegen mee. De onreinheid weg. Gereinigd en gezuiverd, weer geschikt voor de dienst van God. Wie zal het doen, gemeente, wie zal het zijn? Is dat waarmee u vastloopt? Is dat waaraan u vastloopt? U bent niet zo'n Nehemia, u bent niet zo'n geweldenaar. U zegt, ik ben niet zo'n geestelijke krachtpatser. Weet u, Nehemia doet wat Eliasib had moeten doen. Hij is de priester. Maar hij had het erbij laten zitten. Maar dat zal de priester, op wie u en ik zijn aangewezen, nooit doen. Met alle eerbied zeg ik het. Maar hij zal het er nooit bij laten zitten. U begrijpt natuurlijk dat ik het over Christus heb. Die grote hoge priester. Over het huis van God. Laat het u aan zijn voeten brengen. Die verlegenheid. Die armoede waar dit woordje aan ontdekt. De schrik misschien. Word ik als onreine dan niet uitgeworpen? Maar ook de verlegenheid die er weer is, gemeente. Laat het u brengen aan zijn voeten. Maar laat het u ook terugbrengen. Aan zijn voeten. Met dat verlangen de wereld te verlaten. Met het verlangen de oude natuur te doden. Met het verlangen in een nieuw godzalig leven te wandelen. Met het verlangen om te breken met de onreinheid. En de ongerechtigheid. Met het verlangen ook om te breken met die ene zonde. Die u uw vrede kost. En die net als Tobia een plaats, een kamer kreeg in die tempel. En Christus, hij zal door zijn bloed de reiniging ter hand nemen. En hij zal door zijn geest de wijding van uw hart ter hand nemen. We zijn niet aangewezen op onszelf, gemeente. Als u dacht dat het woord daar vanavond uiteindelijk op uitkwam, dan was dat gelukkig een vergissing. Het woord werpt ons niet terug op onszelf. Het woord werpt ons op hem. Met onze onmogelijkheden, onze diepe verlegenheid. Met schaamte en met schuld, het werpt ons op Christus. We zijn niet aangewezen op onszelf. Hoe vaak en hoe makkelijk denken we dat, dan denken we dat ook weer. Maar we zijn aangewezen op hem. En u weet het, hè? Hij gaf in zijn priesterlijke bediening, gemeente. Hij gaf in zijn priesterlijke bediening de boze nooit, geen enkele ruimte. Integendeel. Hij gaf die boze nooit een millimeter ruimte. Integendeel, hij weerstond hem en hij overwon hem. Christus. Van hem zegt God, die priester, die heeft nou nooit één zonde gekend of gedaan. En het onrecht, de onreinheid, het is in hem nooit gevonden. En hij reinigt door zijn bloed. En hij vernieuwt je door zijn geest. Die op hem betrouwen. En die zich met alle onreinheid overgeven in zijn priesterlijke handen. Om door zijn geest aangedreven bekering te zoeken. Hoe langer, hoe meer. Ik denk aan het machtige woord van Paulus, gemeente. Woord van de Heilige Geest natuurlijk, maar het is uit de pen van Paulus. Als hij schrijft, en al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. En al wat gij doet met woorden en werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Door hem, Dat is in zijn kracht, maar ook door hem de Vader aangenaam. Hoe onvolkomen in onszelf. In Christus volkomen voor God. Koperige zou zeggen, God ziet mij aan alsof ik Christus ben. Onvolkomen in mezelf, maar volkomen in hem. Hoe noemt Petrus die christenen? Ook alweer een koninklijk priesterdom. Nochtans een koninklijk priesterdom. Niet op eigen naam, maar in de naam van de Heere Jezus Christus. Dankende God en de Vader door hem. Gemeente. Volkomen van onreinheid vrij. We zullen het hier niet zijn. Hoe spijtig ook. En dan zeg ik het heel voorzichtig. Volkomen van onreinheid vrij zullen we hier niet zijn. Maar dat is nou juist het verlangen van een christen toch. En dat is zijn uitzien. Tot op het sterfbed. Dat is het uitzien. Naar die dag. Dat vanwege die grote priester over het huis van God. Al het oude. Zal zijn weggedaan. Amen. Wij zingen van Psalm 19. Eerst vers 6, dat spreekt natuurlijk vanzelf. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar, een helder, een duidelijk bericht. Wat is het vooruitzicht? Schoon, hij die op u vertrouwt. Uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar het slotakkoord is het 7e vers. Laat u mijn tong en mond en hart en diepste grond toch wel behagelijk wezen. O Heere die mij verblijft, mijn rots en mijn losser. Mijn losser, mijn verlosser, mijn zondevernieler. Mijn rots en mijn losser zijt. En daarom, om hem, alleen daarom heb ik niets, toch niets te vrezen. 19, 6 en 7. zullen we danken en bidden. Heere, laat ons zo van hier gaan. Met die lof in de stilheid van ons hart, o Heere die mij verblijdt. Verblijdt ook vanwege dat ontdekkende woord. Wat ons ontdekt aan onszelf, maar ook zo ontdekken laat wie die grote priester is. O Heere die mij verblijdt, mijn rots en mijn losser zijt, dan heb ik niets te vrezen. Om dan te meer in wederliefde te ontvlammen, u te bedoelen, u te zoeken, u te eren, u te vrezen, u te loven, u te aanbidden, u te verhogen. En zo toe te komen in beginsel aan het doel waartoe u ons hebt geschapen en herschept. Heb dank, Heere, voor dat woord. Toen Ezra de priester dat woord las, een en andermaal, legden het beslag. Laat het woord van heden dat ook doen. Uit de mond van die meerdere priester. En dat de vrucht zo heerlijk is voor u en uit u en door u. Ga zo met ons, Heere. Geef dat morgen aan ons te merken is waar wij deze dag waren. En bedien ons daartoe met uw Heilige Geest. Erbarm u over de kudde, de onderherder, zijn gezin, de broeders, om hen heen, om hem heen. Van kerkenraad en kerkvoogdij, ach, neem ons allen genadig voor uw rekening. En dat het slotakkoord van deze dienst meegaat in ons hart, meegaat in onze gedachten, onze werken doortrekt om alles wat wij doen, te doen in de naam van Hem, uw lieve Zoon, dankende u, Heere, door Hem alleen. Hoor ons dan genadig in danken en bidden, in de naam van die grote hoge priester, over uw huis, die leeft om te bidden, en die u altijd hoort. Amen. En het slotakkoord van deze dienst is Psalm 9, vers 1. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. En 2, ik zal in u mijn God van vreugd opspringen, in de geest verheugd. Psalm 9, vers 1 en vers 2. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verhef uw harten tot God. En draag met u zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.